Mevrouw Westerdijk, goedemorgen.
Ja, goedemorgen Rob en goedemorgen luisteraars.
Hoe heeft corona uw leven en uw portefeuille beïnvloed de afgelopen jaar?
Ja, Rob, het was natuurlijk voor iedereen een enorme impact. En als ik gekeken heb van hoe heeft mijn portefeuille geraakt. Het grootste verschil was eigenlijk dat we gelijk zagen dat dingen die normaal, heel normaal waren, van kinderen gingen naar school. Ondernemers die konden ondernemen en dingen doen en sporten. Ja, dat waren dingen die we niet meer konden doen. En dat was toch wel het heel grootste verschil met de periode voor corona. Gewoon de veranderingen om het naar buiten kunnen, op pad kunnen gaan. En voor mij persoonlijk in mijn werk was het eigenlijk het mooie van het wethouder kunnen zijn. Is dat je dan op pad gaat. Je gaat naar sportverenigingen, je gaat naar de bibliotheek, naar het theater. Je komt met mensen in gesprek, je komt met heel veel ondernemers in gesprek. Ja, en juist dat, hetgeen wat het zo mooi maakt, de gesprekken met de mensen, ja, dat wordt minder, omdat je thuis moet werken. En ja, vanochtend zien we dan in de radio nu een kans om gewoon letterlijk aan Capelle te vragen van geef zaken aan ons mee die jullie zien. En ik denk dat dat hetgeen is dat mijn werk het meest veranderen is. Het thuiswerken en niet meer goed in contact kunnen komen met mensen.
Ja. Heeft u dat persoonlijk gemerkt, dat het verschil in contact hebben met veel mensen en dan ineens niet, of in ieder geval anders?
Ja, dat merk je natuurlijk gewoon in de eenvoud waarmee signalen je bereiken. Het mooie was wel is dat we met elkaar een koffieronde hebben gedaan, een digitale koffieronde. En daarmee spraken we echt met heel veel verschillende organisaties, als het theater, sportverenigingen, de muziekscholen. Dat was dan gewoon letterlijk online met een kop thee erbij. Ik had nu wel heel erg trek in koffie naar de muziek zojuist.
Ja.
Maar dan niet alleen kijken hoe het met de organisatie gaat, hè, maar ook letterlijk echt vragen aan de mensen in de organisaties. Hoe gaat het met jullie? Hoe ervaren jullie? Is iedereen nog gezond en wel? Want dat ervoer ik ook wel gewoon heel veel angst om het virus. Om besmet te raken, maar toch de wil en hoe iedereen samenkwam om toch door te zetten en de dingen voor te kunnen zetten en gewoon draaiende te houden. Ook met de bibliotheek, die ging binnen no time ging die weer open. En hoe hard daar achter de schermen is gewerkt door vrijwilligers en mensen van de organisatie. Ja, ik vind dat eigenlijk wel het mooiste wat je ziet uit die periode is die samenkomst van mensen om toch dingen voor elkaar te boksen met elkaar. Daar ben ik echt enorm trots en dankbaar op.
Ja. Nou ja, u heeft een ondernemersachtergrond, hè, voordat u wethouder was. Dus u weet wat het is om dingen aan te pakken die misschien niet kunnen. Heb je dat heel veel teruggezien in de stad? Heeft u eigenlijk al beantwoord, hè?
Dat klopt, maar bij ondernemers zag je het misschien nog wel meer. Hè? Die konden letterlijk niet meer doen waar ze een onderneming voor gestart hebben. De horeca die sloot. Ja, en de winkels die sloten later ook. Maar in het begin zag je toch al heel veel dat mensen veel minder naar de winkels gingen. Ja, en dat raakt je enorm. Het zal je maar gebeuren. Hè? Je bedrijf, je leven wat erin zit, je familie die erbij zit. Vaak impact gewoon. Je kan niet meer verkopen. De zorgen die daarbij zitten. Ja, ik heb daar heel veel waardering voor de veerkracht, hoe die ondernemers daarmee om zijn gegaan. Ja.
Heeft u veel reacties gehad die tegen boosheid aangaan, van waarom kan ik nou niet en waarom kunnen zij wel?
Soms, maar daar zit dan ook een stukje emotie in. Maar veelal, en dat merk je ook in de gesprekken afgelopen weken met winkeliersverenigingen, maar met de horeca, men kijkt toch vooral heel veel vooruit. Het virus is er, dat is een feit. Hoe gaan we met elkaar zo goed mogelijk zorgen dat de maatregelen die er zijn uitgevoerd kunnen worden om dat virus dus in te dammen? En ze zien allemaal dat het voornaamste is, de gezondheid van mensen. En daarna kijken hoe we met elkaar doorkomen. En dat zie je enorm, dat het vizier naar voren, de stappen vooruit, ja, dat is echt waar ondernemers nu al mee bezig zijn.
Maar dan moet je natuurlijk wel die mogelijkheden krijgen. En daar is de eerste vraag vanuit Capelle, die kwam naar ons toe en dat heeft te maken met waar we het ongeveer nu over hebben. Dus die vraag die komt nu even van ons vragenpanel.
Jazeker, de vraag zelf komt van Miranda uit Capelle. Ja, zij vraagt zich af, waarom kunnen burgemeester en wethouders er niet voor zorgen dat MKB meer ruimte krijgt, zoals de terrassen en de winkels openen? Winkels zijn niet veel anders dan supermarkten, zegt ze zelf. En op de terrassen kun je in de buitenlucht genoeg afstand houden. Ja, ze zegt, of je nu shopt voor eten of voor wat anders, er is eigenlijk geen verschil. Hoe zit dat?
De vraag is er.
Het gaat ook, Ja, zeker. Nou, dank in ieder geval voor de vraag. Hartstikke leuk dat die is ingestuurd. Wat we natuurlijk proberen vanuit landelijk bereik is dat de maatregelen komen die binnen de veiligheidsregio hier Rijnmond zo goed mogelijk uitzetten. En het belangrijkste is ook het voorkomen van reisbewegingen en dat mensen toch zoveel mogelijk thuis zijn, het aantal contactmomenten verminderen en alleen voor noodzakelijke boodschappen op pad gaan. En op het moment dat we daar verruiming in gaan geven, ja, dan wil iedereen steeds meer en dan is het juist het voorkomen van bewegingen en reisbewegingen en het voorkomen van contact tussen mensen. Want we hebben natuurlijk ook nog steeds te maken met dat we eigenlijk per dag maar één bezoeker kunnen ontvangen. Ja, en dan kan het virus zich veel te snel verspreiden als we te veel contactmomenten tussen mensen gaan genereren. En dat is de hoofdreden dat we op dit moment de maatregelen hebben zoals ze zijn.
Maar u zegt die bewegingen, we zien toch met z'n allen wel ook in Capelle dat de supermarkten gewoon vollopen.
De supermarkten die doen zo goed mogelijk de best om te zorgen dat het gereguleerd wordt. Die hebben aan de hand van het aantal karretjes dat ze uitgeven, voorkomen ze dat er te veel mensen in de winkels zijn. En op de momenten dat het drukker wordt, dan grijpen ze daar ook echt op in. Dus soms is het gevoel dat het extreem druk is, wordt het wel degelijk goed gecoördineerd en gehandhaafd door de supermarkten zelf. En ik denk ook dat de supermarkten daar echt hun eigen maatschappelijke verantwoordelijkheid pakken om te zorgen dat dat moet blijven kunnen. En dat ze daarin die stappen blijven zetten. Want alleen dan met elkaar goed opletten. En dat vraagt natuurlijk ook wat van mensen zelf. Anderhalve meter houden en ook die rust houden met elkaar. Want soms zie ik wel eens in de supermarkt dat mensen te dicht op elkaar. En mensen worden een beetje kribbig. En wat ze natuurlijk ook doen in de supermarkten is uurtjes voor ouderen en voor kwetsbare mensen die dan echt kunnen komen. Dus ze zetten daar ook wel stappen in om ook daar te zorgen dat het gecoördineerd blijft verlopen.
Ja. Die ochtenduren die zijn populair en zoals wij het ook terug horen, dan merk je wel eens, ik hoor zelf wel eens een verhaal van iemand die bij de Albert Heijn in de Koperwiek, ja mag ik misschien niet zeggen, maar ik doe het toch, daar even gaat wandelen, winkelen en dan met 7 winkelers in die gigantische winkel staan, worden geholpen door bediende personeel als ze ergens niet bij kunnen en dat gaat fantastisch. Is dat een dingetje om misschien op te pakken voor de toekomst?
Je ziet natuurlijk door heel Capelle heen, hè, de Plus supermarkten, de Jumbo supermarkten, zoals dan ook nog even noemen, en de Lidl. Die zitten natuurlijk nu al te kijken van hoe kunnen we zo goed mogelijk faciliterend bezig zijn en wat nemen we van deze ervaringen mee naar de toekomst toe. En ik denk dat supermarkten daar handig op inspelen op dit moment.
Goed, een ander stukje uit uw portefeuille gaat over armoede en daar gaat de volgende vraag over.
Ja, dat klopt inderdaad. Want een aantal Capellenaren hebben zich daarop gericht in de volgende vraag. Ze vroegen zich namelijk af hoe de al dan niet verborgen armoede zich heeft ontwikkeld in de afgelopen tijd. En daarbij dus vooral hoe de situatie nu eruit ziet bij voedselbanken, verzoeken om uitkeringen. Zijn er meer gevallen van schuldhulpverlening? Kunt u daar iets meer over vertellen?
Zeer zeker. Wat we eigenlijk zien is vooralsnog een redelijk dempend effect van de landelijke maatregelen van de NOW en de TOZO, is dat nog weinig instroom is in de bijstand. En tegelijkertijd zagen we aan het begin vorig jaar van de coronacrisis, bij de eerste golf, zagen we wel een redelijke toename van het aantal aanvragen bij de voedselbank. Maar toen eigenlijk de maatregelen versoepelden, nam dat ook wel weer af. En we zien een lichte golfbeweging, maar geen extreme toenames erin. Dat blijft redelijk stabiel. En dat heeft denk ik veel te maken met het feit dat natuurlijk die landelijke maatregelen er zijn. En ook voor veel mensen nu soelaas kunnen bieden. 2 weken geleden is natuurlijk ook nog de tonk in werking gezet. En ik ben benieuwd of mensen daar ook echt al veel aanvraag in kunnen doen. En wat betrekking tot de financiële en de armoedevraagstukken rondom geldzorgen, dat is wel waar we een lichte signalering zien. We hebben natuurlijk vorig jaar de nieuwe campagne gestart om dat meer kenbaar te maken. Dus we kunnen nog niet helemaal zien of dat het effect is van de campagne omdat mensen ons beter weten te vinden. Of dat er misschien op dit moment meer aanvragen zijn, omdat er meer problemen ontstaan. Dat kan ik niet direct zeggen. Wat we wel zien is dat die aanvragen er komen. En ik zou ook echt aan mensen willen vragen en willen adviseren dat op het moment dat u zorgen heeft rondom geld, kijk op de website van Welzijn Capelle. Want soms is het met een aantal tips of het op orde brengen met elkaar, de hulp die geboden kan worden, ja, dat neemt zoveel stress weg. En dan geeft ook meer de vrijheid om te kijken van welke stapjes kan ik zetten om die financiën weer op orde te brengen. En juist daar zijn ze voor in het begin, te helpen de financiën op orde te brengen. En is zware problematiek nodig, dan gaan we dat zeker doen om de hulp in te zetten. Maar eerst starten bij het begin.
Ja. Misschien is het ook handig om Welzijn Capelle gewoon te bellen. Want u heeft ook van de kinderombudsman kunnen lezen, het dikke rapport met aanbevelingen, dat mensen die in een behoorlijke stress zitten niet zo plezierig naar een website gaan waar je moet gaan zoeken waar je het kan vinden. En dan is misschien een telefoontje makkelijker.
Dus is ook een telefoonnummer beschikbaar op de site van Welzijn Capelle om direct te kunnen bellen. Het spijt me erop, ik weet het niet direct uit mijn hoofd.
Nee, dat geeft niet. Ik weet het ook niet. Maar dat is wel te vinden.
Nou, zeer zeker. Er is daar juist een hulplijn. Het is echt een telefoonnummer om te bellen. Omdat wanneer je belt... Natuurlijk is het een hele grote stap voor mensen om te bellen. Maar juist wanneer je die stap zet, is het heel prettig als er iemand met kennis, ervaring en kunde zit die uitvragen goed weet te doen. En dat nummer is zeker beschikbaar. En vandaar worden mensen weer verder in de organisatie uitgezet om te zorgen dat ze de hulp krijgen die nodig is.
Peilt u bij organisaties als in dit geval Welzijn Capelle, wat gebeurt er eigenlijk? Zijn er veel mensen die bellen? Zijn er veel mensen die problemen hebben en kunnen we daar wat mee?
Nou, we hebben zeer regelmatig overleg met Welzijn Capelle over van wat zijn de signalen, hoe kunnen we daarop sturen, hoe zorgen we dat die hulp aangeboden kan blijven worden. Dus daar hebben we zeker een heel nauw contact mee.
Goed zo. De derde vraag is ook gerelateerd een beetje aan dezelfde sfeer.
Ja, we hebben een vraag over het stopzetten van een uitkering. Terwijl de Belastingdienst juist heel erg soepel is, heeft de IJsselgemeente dat blijkbaar niet gedaan. Iemand meldt ons namelijk dat zijn of haar uitkering is stopgezet omdat er een document bleek te ontbreken. Dit leek later echter een fout te zijn bij de IJsselgemeente zelf en niet bij hem of haar. Nu gaat zijn of haar tweede maand zonder uitkering al in. En het enige wat eigenlijk gemeld is, is dat de medewerker van de IJsselgemeente dit aan de leidinggevende te hebben gemeld. Maar verder is er niks meer, geen follow-up of iets. Helemaal niks. Is er een beleid over het stopzetten van die uitkeringen bij de IJsselgemeente in deze coronatijd?
De controles op uitkeringen zijn altijd heel erg zorgvuldig. Er worden altijd checks en balances gedaan volgens wet en regelgeving. Maar altijd met de menselijke maat, met de redelijkheid en waar het kan wordt maatwerk toegepast. In coronatijd, buiten coronatijd, dat maakt absoluut geen verschil. En daar is ook zeker nu ander geen ander beleid voor nodig. Ik ken deze casus niet, maar uiteraard is het mogelijk dat er ondanks de zorgvuldigheid die altijd zoveel mogelijk wordt toegepast, ergens iets niet helemaal gelopen is zoals we zouden willen. Er kan altijd iets misgaan. Misschien is het goed als Rob de gegevens heeft en dat hij ons met elkaar in contact kan brengen. Dan kunnen we altijd kijken van misschien kan ik het uitzetten in de organisatie en vragen van dat ze kijken van wat is hier misgegaan. Ik kan dat zo niet zien, maar er zijn zeker geen andere maatregelen genomen rondom corona. Sterker nog, in het begin van de periode toen net de uitbraken kwamen en we niet in staat waren om een fysieke afspraken te hebben met de mensen, hebben we dat zoveel mogelijk telefonisch en online gedaan. En als er ook maar iets was wat we dachten van dit zouden we nader moeten onderzoeken, hebben we alsnog uitkeringen gegeven om te zorgen dat de mensen zoveel mogelijk zeker waren dat waar het recht op uitkering er was, men dit ook zeker kreeg.
Oké, maar de Belastingdienst die maakt bekend, tenminste dat is bekendgemaakt destijds, van we gaan heel soepel om met bepaalde dingen. Waar ze normaal nog wel eens een boete uitdelen of ook bijvoorbeeld iets stopzetten. Maar daar kunt u niet echt antwoord op geven voor de eigen IJsselgemeente. Dat wil zeggen, we stoppen geen uitkeringen. Punt.
Waar recht is op uitkering, krijgt iemand een uitkering. Als het recht op uitkering vervalt, wordt die stopgezet. Dat is ook belangrijk om te zorgen dat niemand teleurgesteld wordt op het moment dat hij een aanvraag doet, dat hij geen recht heeft. Ja, het is belangrijk om de regels toe te passen zoals ze zijn. En niet te kijken van we kunnen uitzonderingen maken omdat er nu corona is. Dat zou ook niet fair zijn ten opzichte van de mensen die in eerdere periode al zijn afgewezen. Ja.
Ander dingetje. Er is een tekort in Capelle voor gelegenheden, ruimtes om bij elkaar te komen binnen de mogelijkheden. U kent de vrijstelling, noem ik het maar eventjes, voor buurthuizen. Dat je daar wel met een beperkt aantal mensen bij elkaar mag komen. Maar dat is ook gelimiteerd. Dan denken we even aan sportkantines. Die hebben natuurlijk wel grote ruimten waar je iets mee kan doen. Ziet u een perspectief dat je, of is er wel eens over nagedacht of over gesproken, om sportkantines dienst te laten doen als een soort van buurthuis. Zodat je daar ook ontmoetingen of iets anders, een kopje koffies en dergelijke kunt realiseren?
U hoorde het voorafgaand mijn collega Mark Wilson al zeggen. Het is lastig om nu echt activiteiten ergens direct te organiseren, omdat we nog met de beperkingen zitten. Waar we kansen zien, wordt altijd gekeken van, is deze ruimte misschien geschikt om activiteiten te organiseren? Maar het is natuurlijk ook dat sportverenigingen zelf zo snel mogelijk, als de maatregelen versoepelen, weer aan de slag gaan. En daar moet je een middenweg tussen vinden. Dus als er mogelijkheden zijn, kijken we er zeker naar. Op dit moment wordt er nog geen gebruik van gemaakt. Maar het wordt altijd gekeken van waar kansen liggen. Hebben we die zeker opgepakt.
Als straks de versoepelingen komen en dan intensieve versoepelingen. Wat is dan binnen uw portefeuille het meest kansrijk? Waar u heel veel zin in heeft, waar u energie van krijgt. Dan kunnen we dat weer gaan doen.
Binnen mijn portefeuille, nou ja, allereerst natuurlijk dat binnen onderwijs de kinderen gewoon weer voor de basisschool en het voortgezet onderwijs zorgeloos naar school kunnen gaan. Daar kijk ik echt enorm naar uit. Met de vriendjes en vriendinnetjes elke dag kunnen ravotten op het plein. Dat is het eerste waar ik aan denk. Het tweede is natuurlijk het sporten in teamverband voor jong en oud. Dat we dat weer op gang kunnen krijgen. En als ik naar mijn ondernemershart kijk. En ik vraag aan de ondernemers van, wat zouden jullie willen? Is natuurlijk, hoe is een ondernemer het beste geholpen door gewoon de dingen te kunnen doen waar ze voor gestart zijn? En dat is bij de retail, die willen gewoon dingen verkopen, klanten kunnen ontvangen. En wat mensen heel erg gemist hebben, en dat hadden we misschien nooit gezien als we geen deze periode niet hadden, was online winkelen. Hebben we nu ontdekt dat we gewoon het fysiek winkelen echt enorm missen. Mensen maken nu afspraken en maken daar kleine stapjes in. Maar als dat straks vrij is, ja, dat zag je in de vorige periode na de eerste lockdown al. Iedereen gaat dan kopen. En wat we daarin, wat ik hoop, is dat zodra de maatregelen weg zijn, is dat iedereen denkt van nou, we gaan echt lokaal die ondernemers weer supporten. Wij zullen daar vanuit de gemeente ook een campagne op gaan zetten van bestel lokaal en shop lokaal om echt weer even de mensen te laten weten. En dat hoor ik ook echt van de ondernemers. En wat hun grootste zorg is van, zijn de Capellenaren ons straks niet vergeten? Ook in de horeca van, ja, weten de mensen ons nog wel te vinden? We zijn nu straks bijna een jaar maanden dicht geweest. En daar zit toch wel echt een zorg. Dus wat ik hoop is dat zodra de versoepelingen komen, de terrassen weer open gaan. En dat we als Capellenaren ook echt die steun geven aan die ondernemers. En daar ons kopje koffie gaan drinken, ons lunch gaan eten of net dat pakketje nog blijven bestellen. Ja, dat is wat ik hoop zodra de maatregelen weer minder worden. Is dat we elkaar weten te vinden en Capelle bruisend houden.
Ja. Nou, een van de dingen die u zegt brengt mij op de gedachte van zorg in ieder geval voor dat niet heel Capelle ineens naar het Stadsplein gaat, omdat daar horeca zit. Maar er zit ook nog horeca lekker langs de IJssel in een heel andere gebied, het Schollebos, noem maar op.
Oh, zeer zeker. We hebben afgelopen week een overleg gehad met de horeca en daar zijn ook veel meer aangesloten. We hebben 90 horecabedrijven in Capelle. Dus u geeft de kust en de keur kunt u door heel Capelle bestellen, langsgaan en op het terras gaan zitten. En doe dat dan ook vooral.
90? Mag ik daar een lijst van hebben? Dan gaan we er wat mee doen. Niet zozeer de echte promotie, maar dat is wel interessant voor... er zijn speurtochten worden georganiseerd. Dan kan je wel eens kijken, wisten jullie wel dat daar en daar ook een horecagelegenheid is? Dus, want mensen gaan ook natuurlijk rekening houden. Ik wil helemaal niet met ontzettend veel mensen bij elkaar op het Stadsplein, ook al mag het weer. Ik wil gewoon lekker langs de IJssel zitten of een van die andere 90 locaties. Dat is wel een uitdaging nog.
Ja. Dat is zeker een uitdaging. Maar als we de uitdaging niet aangaan, doen is de eerste stap om op weg te komen.
Het ondernemershart van Harriet Westerdijk. Eén laatste vraag nog. Het klik- en collectsysteem wat ook in Capelle is uitgerold. Heeft u daar goede berichten over?
Wisselend. De ondernemers zijn in feite heel blij dat ze weer dingen kunnen doen. Dat ze mogen verkopen. En tegelijkertijd zien we dat voor veel ondernemers het toch onvoldoende is om volledig de kosten te kunnen dekken. Dus ze zijn blij dat ze op wat kunnen. Maar veel beter zou zijn als we gewoon totaal weer open kunnen gaan en ze de dingen kunnen doen waar ze gewoon passie voor hebben en goed in zijn.
Ja, laten we hopen dat dat heel snel is, want iedereen heeft daar wel zin in, heb ik het idee. Goed, Harriet Westerdijk, hartelijk dank voor dit uitgebreide gesprek. Inspirerend ook en dank voor je medewerking aan deze uitzending.